Amsterdam FM presenteert Scheltema Live.
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt.
Grab your ticket and your suitcase. Thunder's rolling down this track. You don't know where you're going now, but you know you won't be back. Darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry. Yeah, and we'll leave the rest. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Yeah, well, I will provide for you. Oh, and I'll stand by your side. You'll need a good companion now. Oh, for this part of the ride. Yeah, leave behind your sorrows. Let's let this day be the last. Well, tomorrow there'll be sunshine, sunshine. And all this darkness past. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Well, this train carries saints and sinners. This train carries losers and winners. This train carries whores and gamblers. This train carries lost souls. I said this train, dreams will not be thwarted. This train, faith will be rewarded on this train. Hear the steel wheels singing, this train, bells of freedom ringing. The big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Meet me in a land of hope and dreams.
Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Annemienke van der Velde.
Je luistert naar Amsterdam FM en dit is Scheltema Live. Je hoorde net Bruce Springsteen met Land of Hope and Dreams. Het lied dat hij zong bij de inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris. Welkom bij Scheltema Live. We zijn nog steeds niet echt live natuurlijk. Boekhandel Scheltema is nog steeds gesloten vanwege de pandemie. Maar hoewel wij daar nu geen radio kunnen maken, kun je er uiteraard nog wel gewoon online je boeken kopen. Vandaag gaan we het hebben over de quarantaine. In een nieuwe aflevering van de Lockdown in 10 Vragen spreek ik dit keer met cultureel en culinair ondernemer Saryl Taus. Een man die non-stop overloopt van ideeën en projecten. Of de lockdown daar verandering in heeft gebracht? Dat hoor je straks. De column van Simone is dit keer een culinaire column. Haar alter ego Godfried van Bouillon legt uit hoe je echte garlic naan maakt. Leg je notitieblokje maar vast klaar dus. En mevrouw Berends de Haan vertelt ons waarom de muziek van Schubert je binnen de kortste keren van je burn-out af kan helpen. Maar nu eerst de lockdown in 10 vragen. Sinds in maart de intelligente lockdown werd aangekondigd, is de wereld drastisch veranderd. En dat was maart vorig jaar, dat is alweer een jaar geleden. Na verloop van tijd werden de regels versoepeld en konden we ons weer ietsje vrijer bewegen. Maar die vreugde was van korte duur. Want inmiddels zitten we alweer midden in een volgende behoorlijk strenge lockdown met avondklok en alles erop en eraan. Wordt de wereld echt wel weer zo gewoon als voor de quarantaine? Wat doet deze lockdown met ons? Hoe heeft het ons en onze wereld veranderd? Aan de hand van 10 vragen die we aan mensen uit verschillende disciplines stellen, gaan we op zoek naar antwoorden. In deze aflevering spreek ik met Sariel Thaus, cultureel en culinair ondernemer, initiatiefnemer en aanjager van diverse grote projecten hier in Amsterdam, zoals in Amsterdam-Oost. Ooit in 2004 was dat geloof ik, restaurant 15. In Zuidoost de World of Food. In Amsterdam-Zuid de Zuidermarkt. En in het centrum is hij werkzaam als managing partner van winkel, galerie en restaurant Droog in de Staalstraat. Iemand die dus nooit stil zit. Wat doet zo iemand tijdens de inmiddels zoveelste lockdown? Sariel, vertel, wat doe jij?
Ja. Wat doe ik? Ja, dat was natuurlijk wel even schrikken. Wat was het? 15 maart of zo? Ja. Ik kan me nog herinneren. Dat ik hier vrijdag met mijn manager. En dan hier praat ik over. Wij zitten bij Droog, hè? Lekker, ja, lekker voor het open haartje in het restaurant. En ik weet nog dat wij vrijdag bespraken van nou, hoe gaat dit eruit zien? En ik zei van nou, de boel gaat op slot. Mijn manager van de horeca die zei nee, het zal allemaal wel meevallen. En toen hebben we zaterdag besloten, nog voordat Bruno Bruins zondagmiddag zei om 5 uur, om 6 uur gaat alles dicht. Toen zijn wij zaterdag eigenlijk, hebben wij al gezegd van nou, wij sluiten en we zien wel wat er gaat gebeuren. Ik kan me herinneren dat ik dat op Facebook zette en dat heel veel mensen zeiden van jeetje, waarom? En,
dat is wel heel drastisch.
Is wel heel drastisch en aan de andere kant ook mensen zeiden van goh, wat verstandig en dapper. Maar ja, je voelt op dat moment ook toch een soort van verantwoordelijkheid, want je hebt geen idee wat er over je heen komt. Nou, voor Droog was dat zaterdag dat we zeiden van oké, we gaan dicht. Ik denk dat we de koelkast en de vriezer en alles wat er was, daar hebben we lekkere dingetjes van gemaakt. En die hebben we uitgedeeld aan de oudere bewoners uit de buurt van de Staalstraat.
Oh, wat leuk.
En toen was het zondag, was inderdaad Bruno Bruins op de televisie. En toen moest een uur later moest The World of Food, mijn andere project, moest dicht.
En dat is een
Want
grotere
we hadden toen,
klus
zaterdag
natuurlijk.
Hadden we nog niet kunnen bevoeden natuurlijk wat er zou gebeuren. Nou, inderdaad. Toen kan ik me nog herinneren dat ik met mijn collega Julie zijn wij naar de World of Food gegaan. En hebben wij daar letterlijk de boel leeggeveegd.
Oh, wat erg.
Ja, gewoon mensen die net hun eten hadden. Ik kan me nog herinneren. Ja, maar ik ben helemaal uit Arnhem gekomen voor dit eten. En noem maar op, zeg maar, het spijt me. Het is niet mijn, ik heb het niet bedacht. Nee. Maar u moet weg. Toen hebben we om 6 uur de boel afgesloten. En toen wisten we eigenlijk nog niet wat er ging gebeuren. Mag er nog wel eten afgehaald worden? Noem maar op. Het was echt één grote vraagteken. En nou ja, toen bleek dus in de loop van de dagen, comfort dan bekend, van afhalen mag wel. Vanaf dat moment is het natuurlijk hommeles geweest.
Ja.
Dicht, weer langzaam open. Nou, ik zat toevallig hier vanochtend met 3 andere horeca-ondernemers uit de stad. Zaten te brainstormen over post-corona hospitality Amsterdam. Een soort van scenario's, wat gaat er gebeuren? Dus wij kwamen met elkaar terug te, hoe zat het ook alweer? Ja, nou, maart dicht. Toen met 30 man en toen tot 100. En toen kwam er weer een lockdown. Ja, en eigenlijk iedere keer...
Het veranderde steeds.
Verandert het steeds. Ja. En ja, heeft dat natuurlijk een enorme impact op wat je aan het doen bent.
Ja.
En nou, zeker voor de Amsterdamse horeca, voor de hele Nederlandse horeca is natuurlijk een grote ramp. En dan zitten wij hier midden in het centrum. Nou, het is gewoon helemaal uitgestorven.
Ja.
Er is geen mens. Nou, en eerst mochten we nog wel 30 man en noem maar op. Maar dan zag je al dat er zijn geen toeristen. Dus ja, het is overal best wel stil.
Ja.
In Zuidoost merkte je dat mensen toch wel een beetje bang waren om eruit te gaan. Ingewikkeld, want daar hebben we een food hall. Dus dan mogen er op een gegeven moment maar 30 man binnen.
Daar kun je ook niet tegenaan
koken.
Dat
is ook ingewikkeld om dat dan te managen. Maar ja, je wilt toch open blijven voor die ondernemers die daar zitten. Want die moeten gewoon geld verdienen. Je merkt ook in Zuidoost dat heel veel mensen die verdienen geld in de reële economie. Die gaan bijvoorbeeld naar die werken in de hotels in de stad. Die werken in de keukens in de stad. Die werken veel handarbeid. Nou, die mensen die van het een op ander moment hebben die geen werk meer. Dus je ziet ook dat de besteding ook in Zuidoost gewoon dalen gelijk.
Ja.
Hè? Mensen gaan niet meer iedere dag even wat halen of laat staan iedere week. Dus ja, het is wel grappig dat ik natuurlijk, of grappig, dat is het woord niet, maar het is bijzonder om te zien dat ik onderneem van de binnenstad van Amsterdam tot aan Zuidoost, hè, en alles wat daartussen zit. En dat je dan toch wel ziet wat het verschil is. Als ik in Zuid kijk, ja, daar lopen alle restaurants tijdens de pandemie zijn daar gewoon doorgelopen en iedereen deed zijn ding. En bij de afhaalmaaltijden voor 50 euro de man werden daar verkocht en noem maar op. Ja, er is in Zuidoost echt geen sprake van.
Nee, maar dat is ook een hele andere economische laag natuurlijk.
Heel anders. Ja. Dus het is wel interessant om dan, als je dan, want de vraag is van, ja, wat doe jij zo'n tijd? Ja, toch reageren op wat er gebeurt. Met je mensen kijken van, oké, wat kunnen we nog doen?
Ja.
Ja, en dan op een gegeven moment, zoals hier bij Droog, toch besluiten van, ja, weet je jongens, what's the point? Wat heeft het voor zin nu? Weet je?
Ja.
We deden wat koffie. We hadden een tentoonstelling lopen. Ontzettend leuke tentoonstelling. Maar ja, het mag niet meer. Nou, ik was heel erg bezig van dag tot dag. Ja, en tegelijkertijd denk ik dat als je gewoon ondernemer bent, en dan ga je ook wel weer nadenken van, er komt een moment dat dit voorbij is.
Ja.
Ja.
Want de echte ondernemer gaat niet bij de pakken neerzitten.
Nee, natuurlijk niet. Nee, ja, kijk, de een die zegt van, nou, ik zit in een soort van bezigheidstherapie. En ik ga verzenden of ik ga afhaalmaaltijden doen of wat dan ook.
Ja.
Nou, voor iedere ondernemer is dat verschillend. De een kan dat wel makkelijk, de andere kan dat niet makkelijk. Ik had hier vanochtend een ondernemer zitten. Ja, die deed nog best wel een stevige omzet met afhalen.
Ja.
Maar dat is gewoon niet voor iedereen is dat mogelijk.
Nee, precies. Ja.
Dus op een gegeven moment moet je ook een beetje je knopen tellen en zeggen van, oké, wat gaan we doen?
En hoe verliep jouw ophokplicht met alleen maar, wat je nu net zegt? Maar had je ook veel meer vrije tijd die je moest gaan invullen? Of heb je jezelf dat niet gegund?
Nee, ik heb het niet als vrije tijd gevoeld. Nee. Want ik heb juist het gevoel gehad, en met name in Zuidoost, dat je iedere keer weer moet verzinnen van, oké, hoe gaan we verder met ondernemen? En hoe kunnen we het mogelijk maken dat er ondernomen wordt? Weet je, ik zag dat er sommige ondernemers gewoon echt nauwelijks meer omzet maakten. En toen ben ik gewoon binnen de ring, mensen die ik kende, heb ik op Facebook gezet van, jongens, ik heb een hele lekkere roti, bestel maar en ik kom het bij je brengen, weet je wel. Nou,
ja.
Dus dat was volgens mij in april, dat is nog wel een mooi verhaal, want ik had dat natuurlijk nog nooit gedaan. Ja. Even een websiteje in elkaar gezet waarin mensen konden bestellen, je kon betalen. En ik had met mijn rotiman in de World of Food, die zou dan die rotties maken. Nou, dat was naar aanleiding van dat Hiske Versprillen in het Volkskrant een artikel had gemaakt over de lekkerste roti van Amsterdam. Over roti in het algemeen eigenlijk.
Ja.
En toen had ze mij gebeld van, goh, zou ik een keer bij jouw routieman kunnen kijken, meelopen? Of hij heeft daar een heel leuk item van gemaakt voor in het magazine van de Volkskrant.
Ja, ik heb het gezien.
Nou, en dat vond ik natuurlijk een geweldige aanleiding van, hey jongens, kijk eens, Hiske vindt het lekkere routie, dus je kunt hem bij mij kopen. En, of tenminste bij mij kopen. Ik zorg ervoor dat het bij jou thuis komt. Nou, dat was lachen. Want ik had op een gegeven moment, ik had, weet ik veel, 50 bestellingen door heel Amsterdam. En ook best wel goed hoor. Ja. Ik denk dat hij best een leuke dagomzet had gehad. En toen had ik een hele route bepaald via een soort app. En dan kon je gewoon allemaal postcodes en nummers invoeren.
En dan maakte hij gewoon...
En dan maakte die voor jou een optimale route. Weet je, dus je wordt heel creatief. Had ik afgesproken. Ik had mijn route gemaakt. Ik had de hele bestelling. Ik had iedereen die besteld had gezegd van... Zo laat ben ik ongeveer bij je.
De logistiek. Nou,
je voelt hem al aankomen. Ik met mijn routieman afgesproken van... om 3:30 moet je bij me zijn. Hij zegt nog van... Nee, ik ben om 3:00 bij jou. En ja, het was voor hem ook voor het eerst. Hij kon niet in de World of Food koken. Hij moest thuis alles maken. Oeh. En het was best een grote bestelling zo. En het moest allemaal in pakketjes. En ik had het allemaal helemaal bedacht. Nou, uiteindelijk, weet je... En dat is de keer daarop is het goed gegaan.
Ja.
Uiteindelijk was hij er om 5:30. En toen moest heel Amsterdam nog uitgereden worden.
Iedereen honger.
Dus ik weet dat ik zelf volgens mij... Wij hebben een huisje buiten de stad. En het hele park had Rutte bij mij besteld. Dus ik iedere keer bellen. Maar ja, kom eraan hoor. Ik, kom eraan. Ik denk dat ik zelf om 9:15 eindelijk aan mijn... Maar het was ontzettend leuk om te doen. En dan zie je gewoon ook hoe me graag mensen willen helpen.
Ja, precies.
Dat ik op de Nieuwe Dijk kwam. Weet je, daar wonen allemaal nette mensen in mooie huizen. En er was één mevrouw die zei ook, vind het zo leuk. Ik ga wel even rond bij de buurt. En die had de buurt-app van, jongens, je kunt Rutte met mij bestellen. En die was als een soort van lokale afhaalpunt. Had hij gecreëerd van de nieuwe Dammerdijk. Ja. En die had gewoon ook tikkies naar iedereen gestuurd, zodat ik alleen maar met haar hoefde af te rekenen.
Ja.
Dus op die manier,
En gebeurt dat nu nog steeds?
Ja, dat hebben we nog een keertje herhaald. En daar is wel een soort van ideetje uit ontstaan van dit moeten we echt serieus oppakken.
Ja, want ik begin zin in Rotti te krijgen.
Nou, hier hartstikke idee. Nou, maar je ziet dus dat er binnen de ring... verdient iedereen gewoon nog zijn geld en wordt er gewoon geld uitgegeven. Weet je, weinig mensen hebben er nu last van. Tenminste, natuurlijk hebben de mensen last van, maar weet je, de mensen die gewoon hun banen hebben, die gaan gewoon door.
Ja. Dus ontstaat natuurlijk ook een soort parallele economie, hè?
Ja.
Een nieuw soort economie.
Ja, waar je wel gebruik van moet kunnen maken. Ja. Tegelijkertijd ontstaat er ook, en dat vind ik heel zorgwekkend, want er staat ook natuurlijk een... De gap tussen arm en rijk in Amsterdam
wordt
door corona eigenlijk nog dieper.
Ja.
En ja, daar heb ik het gevoel van dat daar niet helemaal oog voor is. Want je ziet gewoon buiten de ring, in Nieuw-West, in de Bijlmer en noem maar op, zitten gewoon heel veel mensen zonder werk. Ik bedoel,
het is niet
vrolijk. Maar ja, je probeert er gewoon als... ik probeer daar als ondernemer... probeer je daar gewoon toch wel je bijdrage aan te doen. De Zuidermarkt noemde jij net bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, daar zijn we vanaf het begin hebben we gezegd van, nou weet je, mensen kunnen niet meer naar de markt. Er staan heel veel vrijwilligers. Nou, dat kon niet meer. Dus ja, wat hebben we gedaan? We zijn pakketten gaan maken. Nou, en daar hadden we ook binnen 3 dagen hadden we een website. Hadden we een team wat pakketten maakte. Klein, middel en groot. Fruitpakketten. Nou, en dan stonden we ergens in een loods buiten Amsterdam. Stonden we in de kou 's ochtends al die pakketten daar te maken. Maar dat gaf een saamhorigheid.
Ja.
Want het zijn allemaal buurtbewoners, allemaal vrijwilligers. En dat was ontzettend leuk. En dat hebben we weken volgehouden. En dat was echt leuk en hartverwarmend, weet je wel. Omdat je ook het gevoel hebt van, ja, ik kan wat doen.
Ja, nou ja, ik dacht van, nou, wat moet iemand die altijd zoveel gedaan heeft, altijd met 100 dingen tegelijk bezig is, wat moet hij tijdens zo'n pandemie? Nou,
nee hoor, ik heb me echt...
Hoeven ons daar geen zorgen over
ik
te maken.
Ik heb me echt, vermaak is een groot woord, maar ik, juist in deze tijden denk ik dat als je ondernemer bent, de ideeën naar boven komen, maar ook heel acuut. En ik denk dat het daar vooral heeft gezeten. Ik merk nu... dat je nu een soort van uitzicht hebt op hoe de wereld eruit gaat zien. Nou, niemand weet het. Maar er zit wel ergens licht aan het einde van de tunnel. En dat je nu een beetje kan gaan bedenken van oké, wat gaan we doen? En hoe gaat het eruit zien? Vanochtend, wat ik zei, ik had een beetje een rondje met bij die ondernemers. Wanneer verwacht je dat het weer een beetje kan? Nou, de een was optimistisch, die zei april. De ander zei, nou, je bent wel erg optimistisch. Ik denk juli of augustus pas. Maar goed, dat is nog te overzien, weet je? Dus het zal nog... misschien, ik las dat op basis van wat de vaccinmakers gaan uitdelen... Wij rond 21 oktober op...
Het wordt alleen maar langer, hè? Ja, ja. Het is goed,
dan nog, weet je. Ja, of het nou augustus, september of oktober is. Ja, het is...
Er komt ooit weer wat.
Er komt weer wat. Ja. En ik moet eerlijk zeggen... Ik denk dat het voor heel veel ondernemers gewoon heel, heel nijpend gaat worden. Want ja, sommigen moeten gewoon in april open, want anders is het gewoon klaar.
Ja. Want dit valt natuurlijk niet vol te houden. Als je zoveel maanden zonder inkomsten zit en je vaste lasten gaan door, je personeel.
Zeker.
Dat red je natuurlijk niet.
Ja, ik heb gewoon de mazzel hier, weet je, bij Droog. Dit is ons eigen gebouw. En,
dat is
weet
fijn.
Je hebt nog een vorm van inkomsten omdat we wat dingen verhuren. We hebben een webwinkel die goed loopt.
Ja.
Maar tegelijkertijd, vanaf maart... Nou ja, eigenlijk het hele jaar door hebben wij hier heel veel huwelijken. Nou, er trouwt niemand in 2021 voorlopig nog niet.
Die wachten er allemaal nog
Iedereen
mee.
Iedereen wacht er nog even mee.
Nou ja, je hebt al heel veel vragen die ik heb staan. Ja,
het is niet voor het eerst dat je me interviewt, toch?
Heb je al beantwoord, ja. Nou ja, ik had wat miste je en wat miste je niet.
Ja, er zijn natuurlijk allerlei dingen, maar... Weet je, er is voor allerlei dingen waar je niet naartoe kon. Hè? Weet je, iedere vrijdagavond sta ik met allemaal buurtbewoners en vrienden... staan wij altijd in ons stamcafé. We hebben een biertje-app en dan zeggen we, wie heeft er zin? En dan om 17:30 staan we daar met allemaal oude jongeren staan we in ons café. Nou, dat is er dus al niet, al heel lang niet. En ik kan me herinneren dat de dag dat de terrassen weer open mochten... dat ik het hele terras had gereserveerd. Maar ja, dat was ook weer niet de bedoeling. En weet je, dat je niet bij elkaar aan tafel mocht zitten. Dus, dat kan je van zeggen. Van ja, dat is vervelend en dat mis ik. Ik kan me voorstellen, ik heb twee jonge kinderen. Of tenminste jong, 18 en 16. Nou, mijn dochter woont in Engeland. Die zit daar gewoon in een soort bubbel. En die heeft het heel gezellig met al die mensen daar op die campus. Mijn zoon zit in zijn tussenjaar daar... Daar is het wel echt eventjes pittig voor, hè, voor die leeftijd, is 18. Tegelijkertijd zie ik, die zegt van, nou, ik ga niet stilzitten. Die heeft een website gestart en die is koptelefoontjes en iPhone-draadjes en dat soort dingen gaan verkopen. En daar steek je gewoon
voor. Een vaartje.
Nou, precies, hè, het is gewoon een lekkere ondernemer. Ja. En dat vind ik ontzettend mooi. Heel af en toe zien ze vriendjes en probeert ze te chillen. Nou, dat is natuurlijk wel een leeftijdscategorie waar ik wel mee te van doen heb.
Ja, ik vind het heel sneu.
Is wel sneu. Ja. Maar als ik gewoon zie voor ons, weet je wel, 50-plussers. Ja, denk van, jongens, je nodigt wat vaker iemand thuis uit. Ja. Je verdiept je vriendschappen die er zijn. Dus ja, ik mis aan de ene kant die gezelligheid. En aan de andere kant, ja, ik wandel meer dan ooit met mijn vrouw door Amsterdam. Je ziet gewoon hoe mooi die stad is.
Ja.
Je hebt ook, ik heb het gewoon ook beschreven laatst. Iemand die vroeg, hoe is het? Zeg van, ja, ik heb een groot wit vel papier. Zo zie ik dat, mijn situatie nu. En die kan opnieuw ingekleurd en getekend worden. En dat vind ik ook wel een heerlijk idee. Van oké, de hele wereld ligt weer open. Er zijn nieuwe kansen, ontstaan nieuwe dingen. Nou
ja, dat was ook een van mijn vragen. Heeft het je nieuwe inzichten opgeleverd?
Ik zit er middenin, moet ik zeggen. Maar het geeft je wel, je wordt even verplicht uit de waan van de dag gehaald. Waardoor je op een andere manier, je maakt een ander deel van je hersenen maak je vrij.
Ja.
En het is toch wel wat meer contemplatie op wat je doet. Ik ben net 57 geworden, dus... Ik moet nog wel even werken. En het is ook wel even heel goed van... hoe ziet dat eruit de komende jaren?
Ja, het is een beetje dat je stil komt te staan... en eindelijk de tijd hebt om je heen te kijken van... oké, hoe was het eigenlijk?
Ja, en ik realiseer me dat dat best luxe is. Want voor hetzelfde geld ben je de hele dag ben je bezig met overleven.
Ja.
En daar zijn er natuurlijk ook ongelooflijk veel van. Ja, weet je, als je daarin kunt helpen met denken, ben ik daartoe bereid.
Ja.
En dat vond ik ontzettend leuk. Vanochtend hier een sessie gehad met wat andere horecaondernemers, waarin we hebben besproken van oké, hoe gaat het erover? Hoe ziet het er binnen nu en 3 jaar uit in Amsterdam? En dan niet alleen door corona, maar ook door bijvoorbeeld het toerisme, door wat de overheid wil, noem maar op. Normaal maak je daar geen tijd voor.
Nee.
En nu zaten we hier met 4 hele drukke mensen. Hebben we daar gewoon een ochtend over nagedacht. En dat was ontzettend leuk. En wij kwamen er eigenlijk achter van wij werken eigenlijk veel te weinig samen in Amsterdam. En in Nederland. Hè, horecaondernemers, ondernemers in het algemeen, die doen alles lekker zelf en alleen. En wij kunnen in kleinere groepen kunnen wij gewoon ontzettend veel meer voor elkaar betekenen. Nou, dat is deze tijd. Geeft even ruimte om...
Ja, grappig is dat. Hè? Ik hoor dat vaker. Ik hoorde dat ook bij Scheltema. Dat boekwinkels gaan nu ook veel meer samenwerken.
Ja.
Deden ze nooit. En,
ja.
en nu slaan ze ook de handen in elkaar.
Zeker.
En, ja, fantastisch.
Ja, dat is mooi. Ja.
Ja.
Ja. En ondernemers die zijn natuurlijk die zijn altijd met de waan van de dag bezig.
Ja.
Maar op een gegeven moment ben je ook wel, als die waan er niet meer is... Ja, dan
moet je toch eens gaan kijken van wat er morgen misschien...
Ja, en eigenlijk moet je dat natuurlijk altijd doen.
Ja.
Alleen ja, je komt er
niet aan toe.
Je komt er niet aan toe.
Nee, en dat is inderdaad de luxe van deze tijd dan.
Ja.
Als je over luxe kunt spreken.
En ook al is het heel nijpend, ik adviseer toch iedereen om dat nu te gaan doen.
Ja.
Kijk, niemand weet hoe de wereld er straks uitziet. Maar er zullen wel dingen structureel veranderen.
Er zijn al dingen structureel veranderd, toch?
Ja, zoals wat?
Ja, dat denk ik wel.
Nu al, wat zie jij als... want jij zit aan de andere kant, jij bent consument.
Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik zeg dat zo. Het voelt alsof de wereld structureel anders is.
Ja. Ja,
maar
op
misschien
dit moment,
is dat ook wel niet zo.
Nee, maar het is natuurlijk zo. Maar volgens mij is dat een moment. Dat is nu omdat er van alles en nog wat dicht is. Kijk, uiteindelijk over een paar maanden of straks als iedereen gevaccineerd is... is mijn verwachting dat iedereen gewoon weer hier in de coffeeshop staat. Dat het weer allemaal lekker druk is. Kijk, de overheid gaat dat echt niet binnen nu en 2 jaar regelen, hoor. Wij willen dat allemaal wel, met z'n allen. En met name de bewoners van de binnenstad, die willen dat heel graag. Maar, weet je, ik heb zoiets van... er gaat nog wel wat water door de Rijn voordat echt ook daadwerkelijk gebeurt.
Dat denk ik.
Dus straks, straks gaan we gewoon weer, gaan we weer lekker aan de gang. Hoop ik.
Nou ja, ik had ook,
maar wel met andere dingen.
Ja, want dat is dus ook een vraag. Van hoe zag je toekomst voor de lockdown uit en hoe is dat nu? Is dat veranderd?
Kijk, ik ben een geweldige blije eikel wat dit soort dingen betreft. Want ik heb geen moment de afgelopen maanden gedacht van... oh jee, en help. En het is niet makkelijk, dat zeker niet. Maar ik zie altijd wel weer de iets positiefs van situaties. Weet je wel, van oké, wat gaat dit nou weer brengen? En het is natuurlijk ook wel weer zo dat als je wat ouder bent... dat je dingen ook al wel wat vaker hebt meegemaakt. Dit is mijn... ik geloof dat ik zit al sinds 2004 in de horeca. En dit is mijn derde crisis al. Deze is natuurlijk wel heel heftig... Maar in 2008 zagen wij ook plotseling dat...
Zag het er helemaal
niet goed uit. In één keer zakte de omzetten, kwam er een crisis. Het was een ramp. En toen moesten we ook met z'n allen gaan verzinnen wat we gingen doen. Dus ja, ik heb ook zoiets. Ik ben afgestudeerd in een tijd dat er geen werk was in 92.
Ja.
Er waren geen banen. Nou ja, uiteindelijk is dat ook weer goed gekomen. Dus misschien ben je daardoor ook, als je wat ouder wordt... ja, sadder en wiser misschien... dat je ook zoiets hebt van...
Je relativeert het meer.
Exact.
Aan de hand van je eigen ervaringen in het verleden natuurlijk.
Exact.
Ja. Nou, dan heb ik eigenlijk als laatste vraag... en dat is een hele confronterende. Ben je aangekomen? De meeste mensen hebben last van coronakilo's.
Oh jee, ben ik aangekomen.
Maar ik hoor net dat je veel wandelt met je vrouw.
Ik ben blij dat dit radio is, of hoe heet het, geen beeld. Nee, ik ben zeker aangekomen. Ja, zeker. Maar dat is vooral, de maand december was door dat we opgesloten zaten, toch wel extra gezellig, leek wel.
Ja.
En tegelijkertijd, ja, nee, maar ik ben 1 januari had ik ook zoiets van, en nu is het klaar. Dus we hebben 1 januari de Dry January erin gegooid, mijn vrouw en ik.
Oké, dat scheelt ook altijd.
Die bevalt ons uitstekend. En we zijn sinds 10 januari, proberen we zoveel mogelijk vegan te eten. En daardoor val je ook wel af, merk ik. Dus geen alcohol en geen vegan. En weer meer bewegen. Ik merk wel dat ik heel snel weer kilo's kwijtraak. Je zoomt veel, dus je zit heel veel naar jezelf te kijken.
Ja, precies.
Nou, dan moet je
dat zoomen. Is ook heel confronterend.
En dat is zo confronterend dat ik dacht van, nou, die onderkin die wil ik gewoon niet meer zien. Over een maand moet die weg zijn.
Nou, ik zie hem niet, hoor.
Oh, dankjewel. Maar gewoon weer oppakken. En gezond blijven. Ik denk dat dat nu wel erg heel belangrijk is. Natuurlijk, de neiging is natuurlijk om lekker te gaan cocoonen en voor gezelligheid.
Veel rotti
eten. Ja. Ik heb in de afgelopen maanden echt heel veel comfortfood gehad, hoor.
Nieuw jaar.
Ja. En weer even lekker in het gareel.
Oké, nou dat waren al mijn vragen.
Ja.
En jij blijft niet bij de pakken neerzitten.
Nee,
in ieder geval.
Maar goed, weet je, nogmaals, ik heb het misschien ook wat makkelijker dan heel veel mensen. Maar ik realiseer me ongelooflijk goed hoeveel mensen het nu heel moeilijk en zwaar hebben. Ja, en weet je, iedereen ongelooflijk sterkte die hier naar luistert. En als er een horecaondernemer is die zegt van, nou, ik zou wel eens even willen sparren met je of wat dan ook. Nou, weet je, je weet me te vinden via Facebook of wat dan ook, Saryl Thuis. Dus bel me, mail me, want we kunnen elkaar alleen maar helpen in deze tijd. Ja. Dus,
nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Dank je wel.
Alsjeblieft.
Een andere keer misschien.
He did it. He did it. Estee's a friend of mine. Up every Tuesday night for dinner and a glass of wine. Estee's been losing sleep. Her husband's acting different and it smells like infidelity. She says, that ain't my Merlot on his mouth. That ain't my jewelry on our joint account. No, there ain't no doubt. I think I'm gonna call him out. She says, I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it. I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. No, nobody, no crime, but I ain't letting up until the day I die. Reports his missing wife. And I noticed when I passed his house, his truck has got some brand new tires. And his mistress moved in, sleeps in Estee's bed and everything. No, there ain't no doubt, somebody's gotta catch him out. Cause I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. He did it, but I just can't prove it. No, nobody, no crime, but I ain't letting up until the day I die. Oh, no, I think he did it. No, no, he did it. Good thing my daddy made me get a boating license when I was 15. I've cleaned enough houses to know how to cover up a scene. Good thing Estee's sister's gonna swear she was with me. Good thing his mistress took out a big life insurance policy. They think she did it, but they just can't prove it. They think she
just can't prove it. She thinks I did it, but she just can't prove it. No, nobody, no crime. I wasn't letting up until the day he. No, nobody, no crime. I wasn't letting up until the day he. No, nobody, no crime. I wasn't letting up until the day he.
Taylor Swift was dat met Nobody No Crime op speciaal verzoek van Nienke Vos. En ik geef haar geen ongelijk. Tijd om iets te gaan doen. We gaan garlic naan maken.
Hallo luisteraars. Hier is weer een nieuw recept van Godfried van Bouillon. Vandaag gaan we een echte Indiase garlic naan maken. Een hele goede begeleider voor bij het soepje wat we vorige week al deden. Of misschien een curry. Wat heb je nodig? 300 gram bloem en misschien een beetje extra om wat te bestuiven. En afhankelijk van de weersomstandigheden soms wat extra bloem ook aan het deeg toe te voegen. Een halve theelepel zout. 100 milliliter lauwwarm water. 1 theelepel suiker. 100 milliliter yoghurt, een flinke klont boter, 3 tenen knoflook, wat verse koriander en wat olie om de naan in te bakken. Ik begin met een maatbeker en daar pas ik 100 milliliter lauwwarm water in af. Als ik dat heb afgepast, dan los ik daar een klein beetje suiker in op en ik doe daar de gist bij. En dan roer ik het eventjes en dan zet ik het op een warme plek om de gist te activeren. Dat duurt een minuutje of 10. Ondertussen ga ik verder met de droge ingrediënten. En de bloem, die weeg ik af en die doe ik in een kom. En daar doe ik dan wat zout bij. En ik heb hier wat gepelde knoflookteentjes. En die rasp ik er doorheen. Zo, dan mix ik dat lekker door elkaar en ondertussen kijk ik eventjes naar mijn gistmengsel. Nou, dat mag nog wel even staan en dat geeft mij mooi tijd om alvast wat anders te doen. Namelijk als de naan straks klaar is. Ik bak hem in de pan overigens, dat vind ik toch fijner dan in de oven. Maar als ze klaar zijn, dan besmeer je ze als ze warm zijn met knoflookboter. Dus ik zet nu net een pannetje op het vuur. En ik doe daar een flinke klont boter in, zo. En daar doe ik ook weer knoflook bij. En dat doe ik trouwens, die knoflook, niet heel fijn. Dat rasp ik niet, maar dat doe ik met de grove gaatjes van mijn knoflookpers. Doe dat erbij. Ik zet mijn vuurtje zacht. En dat laat ik vooral even geur en smaak afgeven. En ondertussen loop ik even naar mijn gistmengsel. En wat je ziet is dat er echt een hele mooie schuimlaag bovenop zit. Dat is precies wat we willen hebben. De gist is actief. Dan gaan we beginnen met het deeg. Nou, ruikt heerlijk vind ik altijd, die gist. Ik doe de yoghurt doe ik erbij. En dat giet ik dan nu zo over de bloem. En wat ik ook doe, ik pak een lepeltje van de gesmolten boter die ik op het vuur heb staan. Dat doe ik er ook bij. Nou, en dan kan het grote kneden beginnen, zorg dat je schone handen hebt. Er is een kok die ooit gezegd heeft van, joh, dat maakt niet uit, want na het kneden zijn je handen sowieso wel schoon. Dat is ook waar. Het deegje is een beetje kleverig, maar het moet uiteindelijk wel handelbaar zijn. Dus kneed het door en als het te nat is, geef het maar niks. Dan doe je er gewoon lekker wat extra bloem bij, tot je een redelijk, nou, loslatend deeg hebt. Ik maak er een mooie bal van en dan dek ik hem af met een vochtige theedoek. En vervolgens zet ik hem weer op die warme plek waar ik net de gist ook had gezet. En dan laat ik hem een uur, anderhalf uur staan tot het deeg echt heel mooi bol is. En ongeveer het dubbele van zijn oorspronkelijke volume heeft aangenomen. Zo, mijn handen wassen. Nou, mijn deegje is klaar. Prachtig gerezen. Ik verdeel het in 5 kleine ballen. En van mijn eerste bal, oh, ik doe een beetje bloem zo op het aanrecht. Hopla, want hij is natuurlijk een beetje kleverig geworden weer. Hopla. Voeg net zoveel bloem toe als nodig is, hè, om het handelbaar te krijgen. Denk niet, oh, dit klopt niet volgens het recept. Nee, dat verandert gewoon hoe dat zich gedraagt. Dus voel je daar helemaal vrij in. Even kijken, ik heb een mooi balletje. Nou, kan je zeggen dat je het uitrolt met een deegroller? Dat vind ik persoonlijk niet heel handig. Ik doe het eigenlijk een beetje als een pizzaatje. Ik trek er een mooi ovaal plakje van. En ik had al hier een vuurtje aangezet. Hop, met een klein beetje olie in de pan. En daar gaat mijn eerste nannetje op het vuur. Als ik zie dat hij een beetje mooi begint te bruinen en dat hij wat bubbels krijgt, hè, van het rijzen, dan draai ik hem om. Zo. En dan hopla, bak ik ook de andere kant nog even. En dan bestrijk ik gelijk de bovenkant al met de knoflookboter. En als hij gaar is, dan doe ik hem op een mooi bordje. En dan knip ik er wat koriander overheen. Eet smakelijk.
I could roll me a joint and smoke it up till I can't stand straight anymore. I could pour me some wine and drink it up till everything is spinning around, but none of that can take me there. I'm still feeling low, but none of this can take me there. I don't wanna settle for less no more. I'd rather be high, high, high on you.
High on you.
I'd rather be high, 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 high on you.
High on you.
I could try to go out and dance all night, wake up next to somebody else, or I could pop some more pills just to feel a rush, to feel my blood run faster, but none of that can take me there. I'm still feeling low, yeah. None of this can take me there. I don't wanna settle for less no more. I'd rather be
Jean-Guy McCroy, High on You. En daar word je toch echt helemaal chill van. Maar we gaan nu naar hele andere muziek luisteren. Mevrouw Berends de Haan gaat het hebben over haar liefde voor muziek en voor Schubert in het bijzonder.
Dus je vindt in Schubert dingetjes terug van Beethoven. Niet dat ze dat van elkaar overnemen, maar de invloed uit die romantische tijd bezielde vele componisten. De bezielende tijd was dat. Heb je een burn-out, ga maar naar Schubert luisteren en dan ben je hem binnen een half uur kwijt.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Berends de Haan.
We zijn weer terug met een nieuwe serie van Hanengekraai. Het liet even op zich wachten, maar vanaf deze week zijn mevrouw Berends de Haan en ik weer wekelijks te beluisteren. En dat in ieder geval voor de komende paar maanden, zodat menigeen wederom wellicht daar troost uit kan halen, steun uit kan halen, hulp uit kan halen. De postzakken zijn niet aan te slepen, is wat overdreven, maar er zijn ook luisteraars, mevrouw Berends de Haan, die u af en toe een vraag stellen. Misschien kunnen wij daar binnenkort ook nog eens op ingaan in het programma. Maar vandaag de beloofde aflevering over de romantische componisten. De vorige aflevering ging over Johann Sebastian Bach. En daarmee zaten wij in de 18e eeuw. En vandaag schuiven wij het iets op en verplaatsen wij ons muzikaal naar de romantiek. En u gaat beginnen met het spelen, dat is ook beloofd, van een stukje Schubert. Kunt u kort toelichten waarom u voor een stukje Schubert heeft gekozen?
Heel eenvoudig, omdat ik houd enorm van Schubert, Franz Schubert. Een geweldige componist en die raakt mijn hart, laat ik het zo zeggen.
Ja. Nou, straks gaan we het daar uitgebreider over hebben, maar nu eerst gaan we genieten van uw stukje piano. Mevrouw Berends de Haan. Prachtig. En ook een stukje dat ik denk heel erg veel mensen ook kennen. En het geeft misschien ook de laagdrempeligheid eigenlijk van klassieke muziek aan. Vindt u dat klassieke muziek te veel nog in een elitaire hoek wordt gedrukt? Of valt dat wel mee?
Nee, daar zijn ze nu mee bezig. Er wordt zoveel gedaan aan projecten en voor kinderen en alles. Nee, juist niet. Ze halen die drempels weg.
Het is een stukje muziek uit de romantiek, waarbij je natuurlijk direct denkt aan het gevoelsleven. Ja. Welke emoties komen er bij u zelf op als u Schubert speelt of hoort?
Emoties van een nachtegaal die heerlijk voor mij zingt in een mooie lindeboom. Dat roept het op.
Ik verwacht gewoon een antwoord zoals verliefdheid of warmte.
Nee,
of,
het zingen van een nachtegaal in een lindeboom. Het gezang van die vogel. Dus die muziek is een geleider naar de natuur, naar het goddelijke.
En geldt dat voor ieder Schubert-stuk of geldt dat voor dit stuk in het bijzonder?
Ja, de meeste stukken wel.
Ja. En we gaan het ook nog kort hebben over een paar andere componisten.
Ik ben nu bezig met een fantasie van Schubert. Ja. En dat is niet te spelen zo moeilijk, maar we proberen het toch. Het is Quatremain. Maar het is het mooiste stuk van Schubert wat ik ken. Het is echt het mooiste, het meest intense, ongelooflijk prachtig stuk. Dat wil zeggen, dit stuk is totaal vanuit die goddelijke wereld gemaakt. En al moeten we struggelen om het goed te gaan spelen, want het is, daar doe je jaren over. Maar wil je het goed horen, dan zijn de Jussen jongens, Lucas en Arthur, die spelen het ongelooflijk mooi. En dat is nou Franz Schubert.
Ja. Kunt u nog een andere componist uit de romantiek noemen die uw hart gestolen heeft?
Schumann, Robert Schumann, Frédéric Chopin. Ja, dat zijn allemaal componisten. Beethoven, laten we Beethoven niet vergeten. Een ongelooflijke, bezielde man, verbonden met de natuur. Ook, ja, bijzonder.
En kunt u kort uitleggen wat die componisten van elkaar onderscheiden? Wat ieder sterke punt is, een kracht is?
Nou, of dat onderscheiden. Ze komen uit dezelfde tijd en ik zou zeggen, ze hebben raakvlakken. Ik onderscheid ze niet, maar ze hebben raakvlakken. Dus je vindt in Schubert dingetjes terug van Beethoven. Je vindt in Beethoven niet dat ze dat van elkaar overnemen, maar de invloed uit die tijd, uit die romantische tijd, bezielde vele componisten. De bezielende tijd was dat. Ja.
Is het een tijd die helemaal verdwenen is in de 21ste eeuw? Is het eigenlijk een tijd waar mensen met weemoed, ondanks het feit dat ze het zelf nooit hebben meegemaakt, misschien naar terugverlangen, een verleden dat er nooit was?
Dat denk ik wel. Zeker wel. Maar je moet natuurlijk toch verder. Maar dat was een tijd die komt niet meer terug. Het is de tijd waarin zo langzamerhand de machinerieën komen. En nu vandaag leven we in de tijd van de robot en van de digitale wereld. Het is een totaal andere wereld.
Nou ja, aan de andere
dus
kant.
Dat kan je niet vergelijken. Dat zijn twee verschillende dingen.
Maar
dat moet je ook niet vergelijken.
Nee. Nou, tijdens de romantiek had je de industriële revolutie. De opkomst van de stoommachines,
klopt,
de treinen,
klopt,
de fabrieken.
Klopt.
Nu hebben we de digitale revolutie.
Klopt.
Ik zie daarin wel een parallel.
Er zit een parallel in, maar we schieten nu door. Hè? Het kan zich tegen ons werken. En in de romantische tijd en de tijd daarvoor, 18e eeuw, is het nog de ontdekking van alles. En nu zijn we zo bijzonder ver, we kunnen de zon al van dichtbij bekijken. Het is ongelooflijk, maar het gaat, hoe gelukkig is de mens? Is een belangrijke vraag. Is die mens gelukkig nu met alles wat nog boven zijn hoofd hangt? En dat vraag ik me af. Het geluk is een veilig gevoel. Voelen we ons nog veilig? En in elke tijd zijn er natuurlijk oorlogen en nare dingen. Maar voelen wij ons nu elke dag als we opstaan dat we zeggen van, nee, we denken van wat zou er gaan gebeuren? Er zal er weer iets gebeurd zijn. En door die wereld van televisie en van connecties all over the world is de mens zwaarder belast. Ja. En bij deze muziek merk je een onbelast gevoel. Een warm, romantisch, onbelast gevoel. Een zekere vrijheid van gevoel.
Dus kan ik daaruit destilleren dat u het luisteren naar klassieke muziek bijvoorbeeld ook als tip kan geven aan mensen die met veel stress kampen of tegen een burn-out aanhangen bijvoorbeeld?
Heb je een burn-out, ga maar naar Schubert luisteren. Dan ben je hem binnen een half uur kwijt.
Nou, dat is dat biedt hoop.
Ja, dat biedt hoop.
Wat ook hoop biedt is dat wij nog even in de culturele sferen blijven. Want mevrouw Bierenstaan, u heeft net een boek uit. En volgende week staat de Boekenweek weer op stapel. En gaan wij het eens over uw meest recente boek hebben. En kunt u al heel kort een tipje van de sluier oplichten waar dat over gaat?
Dat is een eerbetoon aan mijn grootvader. En mijn grootvader is in 1942 opgepakt omdat hij een Jood was. En hij liep met een ster, is opgepakt op lijn 16 en is via Westerbork gebracht, getransporteerd op een gruwelijke wijze naar Auschwitz-Birkenau en is daar omgekomen. En ik vond op een oude dag het een heel goed idee en een belangrijk idee om een eerbetoon te schrijven over mijn grootvader.
Nou, en daar gaan we het volgende week uitgebreid over hebben. Heel kort alvast, wat is de titel van het boek?
Grootvaders laatste reis.
En we praten volgende week verder. Graag tot dan.
Dank je zeer. Dank je.
Wilt u reageren?
Mail naar hanigekraai@amsterdammefm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Berends de Haan. En dit was alweer Scheltema Live van deze week. Aan dit programma werkten mee Simone Carré, Luc Drosten en mijn naam is Anneminke van der Velden. Ik dank onze gasten Sariel Taus en Elisabeth Berends de Haan. We gaan eruit met de film waarvan de première maar uitgesteld blijft worden. Maar gelukkig hebben we de muziek alvast. Billie Eilish met No Time to Die. Fijne dag verder.
I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were return. Another lesson, yeah.